Welkom bij de podcast Wietse en Wim op onderwijs reizen. Deze keer met Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Kippenberg College in Helmond. En vandaag beginnen wij met een nieuwe serie. Wij gaan 3 afleveringen maken over de bedoeling van het onderwijs. De 3e aflevering zal gaan over de economische bedoeling. Wat is de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Leiden we daarvoor op? Is dat het hoofddoel? Waarschijnlijk niet, maar het heeft wel zeker een relatie met elkaar. De aflevering van volgende maand zal gaan over de maatschappelijke bedoeling. Hoe worden wij goede burgers en welke bijdrage kan het onderwijs daaraan leveren of moet het onderwijs daaraan leveren? En vandaag gaan we naar de inhoudelijke bedoeling kijken. Wat leren wij leerlingen? Wat is een curriculum? En op welke manier ontstaat een curriculum? Wie heeft daar een rol in? En wat zou daarin moeten zitten? En daarvoor heb ik een aantal gasten om tafel. En de eerste gast zal zich nu aan jullie voorstellen en dat is Petra.
Hallo, ik ben Petra Brun. Ik ben leerkracht op een basisschool in Tilburg. Ik ben daar ook teamleider op die school. En voor het 5e jaar ben ik bezig met een club mensen uit Nederland aan de ontwikkeling van het Nederlands kenniscurriculum.
Dankjewel, dan ga ik door naar Mini.
Ja, Mini Schouten dus, 45 jaar werkzaam in het onderwijs. Wordt begonnen als kleuterjuf en op dit moment bestuurder van het openbaar onderwijs in de Duin- en Bollenstreken. En daarnaast ben ik de voorzitter van de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs. En vanuit dit perspectief sluit ik aan in dit gesprek.
En tenslotte hebben we Oscar aan tafel zitten.
Dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Oscar Bles. Ik ben docent scheikunde geweest in het VO en op VAVO. En momenteel actief ook bij het Nederlands kenniscurriculum vanuit Academica University of Applied Sciences. Dat is een hele mond vol, maar wij zijn eigenlijk een school voor hoger onderwijs. Gericht op docenten, op schoolleiders. Wij bieden opleidingen aan over alle facetten van het onderwijs. En daarom ben ik ook hier vanuit het NKC, vooral het Nederlands kenniscurriculum.
En zou een van jullie twee, Oscar of Petra, even kort kunnen vertellen wat het Nederlands kenniscurriculum is?
Dus het Nederlands kenniscurriculum is eigenlijk een initiatief dat 5 jaar geleden is begonnen vanuit Academica en 4 primair onderwijsstichtingen in Nederland. Om een helder samenhangend kennisrijk curriculum te definiëren voor het primair onderwijs. Inmiddels zijn we trouwens ook voor de onderbouw van het VO begonnen, van het voortgezet onderwijs. En dat hebben we eigenlijk om een heleboel redenen gedaan, die hopelijk denk ik in de rest van deze podcast ook nogal aan bod komen. Maar een belangrijke reden is dat de kerndoelen die door de overheid als wettelijke verplichting worden gesteld aan het eind van het primair onderwijs, best wel veel ruimte laten voor docenten. En dat die ruimte vaak ingevuld wordt door het werken met lesmethodes, met commerciële lesmethodes. En wij willen eigenlijk docent weer centraal zetten en de docent als ontwerper zien van het onderwijs. En dat doen we door op basis van literatuur en van grondig onderzoek een curriculum samen te stellen dat vooral ook heel kennisrijk is. Daarover zullen we vast ook meer vertellen. Dat hebben we de afgelopen 5 jaar ontwikkeld en inmiddels uitgerold bij inmiddels zo'n 20 basisscholen. Petra die is betrokken bij een paar van die scholen, dus daar kunnen we zeker ook wat ervaringen van delen. Dus dat is het NKC.
Ja, ga ik eventjes naar Petra inderdaad, want hoe werkt dat dan bij jullie in de scholen? Want je hebt het SLO, dat bepaalt toch het curriculum voor het Nederlandse onderwijs. Dus hoe verhoudt zich dat dan en hoe doe je dat dan als school om dat dan eigenlijk allebei te doen? Want je moet dan allebei die dingen voldoen dan, neem ik aan.
Ja, dat klopt. En daarom is het NKC ook afgeleid van die SLO-doelen, van die kerndoelen. Alleen zijn wij bezig geweest om dat toe te spitsen. We zijn die doelen gaan bestuderen en gekeken, daar zit zoveel ruimte in. Daar zitten zoveel vaagheden in. Hoe kunnen we dat concretiseren? Dus wij zijn letterlijk al die doelen uit gaan splitsen in kleine briefjes die we op keukentafels hebben gelegd. Van hoe kunnen we nou die vage doelen concretiseren, dat het voor leerkrachten echt duidelijk wordt van dit is hetgeen wat we gaan onderwijzen. Omdat het nodig is voor kinderen om dit te weten. En niet omdat de leerkracht toevallig voorkeur heeft voor biologie en daardoor geschiedenis misschien maar wat minder aan bod laat komen. Of van het ene onderwerp meer af weet dan het andere. Dus de kerndoelen zijn de basis, maar wij hebben daar heel concrete kennisdoelen van gemaakt.
En Minnie, jij vertelde net, je zit al 45 jaar in het onderwijs. Maar zijn daar grote wijzigingen geweest in de afgelopen 45 jaar?
Als ik heel eerlijk ben, Denk ik eigenlijk niet. Ik mag toch wel hopen, als we kijken naar de ontwikkeling in de maatschappij, dat we daar wel een vertaling van hebben gemaakt. Maar ik kan ze niet zo concreet allemaal benoemen in ons curriculum. Ik vind het heel goed dat het veld daar gewoon zelf een rol in pakt. En zelf ook een stukje regie neemt. Ik denk ook dat dat moet. Kijk, als kleuterjuf, oorspronkelijk ooit, was je onderwijsontwerper. Dus ik hoor dat net zo noemen. En dat moet een leraar zijn. En moet een, het moet, hij moet ontwerpen, hij moet materiaal, middelen krijgen. Hij moet de leerlijnen kennen. Hij moet de ontwikkelingspsychologische lijnen kennen van kinderen. En daarmee moet hij observeren. Vooral observeren, wat is hier gaande en wat heeft dit kind of wat heeft deze groep van kinderen nu nodig van mij? En daar moet hij mee kunnen spelen. En dat is wel wat ik echt mis bij heel veel mensen en heel veel. Het is ook iets wat binnen de PABO's bijvoorbeeld veel te weinig aan bod komt. De gemiddelde leerkracht kan ook helemaal niet beoordelen of de methode die hij toevallig nu moet gebruiken, omdat hij op school nou eenmaal gekozen is, of die wel overal evenzinnig is. En of het wel overal even volledig is soms ook. En ik weet niet of jullie van de publicaties van de week hebben gezien over hoe afhankelijk het primair onderwijs in ieder geval geworden is van de heutings en de rols van deze wereld. Ja, daar word ik heel verdrietig van. Nou ja, en we zien natuurlijk ook steeds meer als we kijken over het leesonderwijs en zeker begrijpend lezen en zo. Ja, dat zou je veel meer integraal gewoon in al je vakken moeten gaan toepassen.
Ja, ik denk, Mini, dat we daar heel erg op een lijn zitten. Dat is ook echt een van de uitgangspunten van het NKC. Hè. Je ziet begrijpend lezen, daar wordt al tientallen jaren heel veel aandacht aan gegeven. Onder andere door het CITO, door de eindtoets, waardoor scholen dat heel expliciet proberen te onderwijzen. En eigenlijk zonder resultaat. Ja, er gebeurt heel weinig. En ons uitgangspunt daarbij is, als je kijkt naar niet alleen logisch verstand, maar ook onderzoeken, dan zie je, wat is nou de basis van een tekst begrijpen, van begrijpend lezen, van zo'n vaardigheid? Ja, dat is niet een trucje begrijpend lezen. Dat is kennis over de inhoud. Ja. Ja, het is domeinspecifieke kennis. Dus wij proberen dat ook heel bewust te integreren met alle wereldoriëntatievakken. Waarin kinderen in thema's worden ondergedompeld in eigenlijk een rijke context. Dan die kennis opdoen en dan kunnen ze ook begrijpend lezen rondom die kennis. Dus dat is herkenbaar.
Als ik zo beluister, is in ieder geval, als ik een aantal knelpunten hoor, want dan gaan we dat onderwerpje even eerst echt bij de kop pakken. De vaagheid van de doelen van SLO, de ruimte die je daar als docent hebt. En aan de ene kant is dat natuurlijk een kans om het gewoon op een eigen goede manier binnen je eigen schoolcontext, eigen omgeving goed in te richten. Maar daarnaast hebben we een ontwikkeling in docentenopleidingen gehad, hoor ik sommigen van jullie ook zeggen. Ik zie ook allerlei mensen knikken met, waardoor docenten dat minder goed kunnen. En dan krijg je de commerciële uitgeverijen die daar in dat gat springen en dat gat opvullen. En die cocktail, dat lijkt een probleem te zijn als het gaat om curriculum. Of vat ik hem dan verkeerd samen?
Dat is denk ik wel een goede samenvatting. En het is ook denk ik goed om daar in ieder geval twee over te zeggen. En ik ben ook benieuwd, Mini, of jij daar ook mee eens bent. Maar dus één ding is, die ruimte die het SLO laat, dat kan ook niet zomaar anders. En daar zitten ook heel veel goede kanten aan. Hè. Je moet toch ook een deel van de grote vrijheid die we voor scholen hebben in Nederland opgeven als je die ruimte specifieker invult. En het tweede punt is dat die ruimte, dat wat we eigenlijk nog niet hebben besproken, is wat zijn nou de problemen die ruimte laat, anders dan dat docenten dan misschien lesmethodes misschien blind gaan volgen. Wij zien vooral ook dat er echt een groot probleem is rondom, en dat zijn we natuurlijk niet de enige in, rondom kansengelijkheid in het onderwijs. En als je ziet dat er veel ruimte is voor scholen om zelf invulling te maken, dan zie je ook hele grote verschillen tussen scholen en tussen klassen en tussen docenten. En wat eigenlijk, wie daar het snelste dupe van zijn de kinderen die van huis uit het minst meekrijgen. En wat krijgen kinderen van huis uit het minst mee die bijvoorbeeld lager opgeleide ouders hebben? Ja, algemene brede kennis. Dus op het moment dat je dat als school niet kunt garanderen, bijvoorbeeld met een iets voorschrijvende curriculum, dan krijg je dat de achterstanden in ieder geval zeker niet gegarandeerd worden verholpen door de school en eerder groter worden.
Ook bepaalde aannames die er liggen naar kinderen toe. Ik werk op basisschool De Sleutel in Tilburg Noord. Dat is een heel multiculturele wijk. Dus wij zijn een heel multiculturele school. Je hebt al gauw de aanname als je denkt, oh, hè, een kind spreekt nog geen Nederlands. Of een kind heeft van thuis uit minder meegekregen. Nou, dan zal het ook wel minder weten. Dus wellicht moet ik daar me dan maar bij aansluiten. Hè, terwijl wij zeggen van ja, het gaat er niet om of een kind het Nederlandse woord kent. We moeten echt gaan kijken wat een kind weet. Hè, en daar kun je bij aansluiten. Dat is vaak heel wat meer dan we denken. Hè, een kind weet wel wat een tafel is. Een kind weet alleen niet dat het een tafel heet in het Nederlands. Ga niet uit van aannames, maar ga ervan uit dat kinderen geïnteresseerd zijn, willen leren en dat we ze heel veel kunnen leren.
Als ik kijk naar wat de Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs doet en een kenniscurriculum, in mijn hoofd botsten die woorden een beetje, omdat ik dacht, ja, een kenniscurriculum, dat zit meer aan de Franse manier van het onderwijs inrichten van bovenaf. Dit doen we op dat moment. Dit is de kennis die we aan leerlingen aanbieden, terwijl ontwikkelingsgericht gaat, begint heel erg bij dat kind. Maar het lijkt wel alsof deze twee toch wel behoorlijk in elkaars verlengde liggen.
Nou, absoluut. Want het idee dat je ontwikkelingsgericht, dat je dan geen curriculum hebt en dat je dan niet met de inhoud bezig bent, dat is natuurlijk onzin. Alleen de manier waarop je daarmee omgaat en waarop je het aanbiedt, dat is een hele andere. Omdat wij ervan overtuigd zijn, een kind moet zich eerst, maar wat ik net al zei, gezien en erkend voelen en openstaan om te kunnen leren. En daar is waar wij heel erg de nadruk op leggen.
En ik denk inderdaad dat wij eigenlijk dezelfde problemen zien. Hè? Het onderwijs dezelfde kansen. Van hey, we kunnen kinderen beter onderdompelen in kennisrijke context. In plaats van die trucjes van die overkoepelende vaardigheden aanleren. Ik denk wel dat er inderdaad een verschil is in de benadering. Dat wij zeggen die pedagogiek is inderdaad een onmiskenbaar essentiële voorwaarde. Om goed les te geven. Maar wij zeggen tegelijkertijd ja, juist het... opbouwen, het starten vanuit de opbouw van een hele grondige kennisbasis en het kennen van bepaalde concepten en begrippen in een rijke context met veel verbindingen aan verschillende voorbeelden, aan verschillende contexten. Ja, dat is eigenlijk de basis. En daarin zeggen wij juist dat die basis is ook, die begint ook klassikaal vanuit de docent, vanuit een docent die ook veel weet, vanuit een heel gestructureerde kennisopbouw. De docent die daar een expert is en geleidelijk aan wordt die ondersteuning afgebouwd en gaan leerlingen veel meer toepassen. Het NKC heet dan een kenniscurriculum, maar bestaat uit zowel kennisdoelen die meer in het begin zitten als een hele hoeveelheid toepassingsdoelen en ervaringen. Museumbezoekjes, Petra, jij zou vast allerlei voorbeelden hebben over hoe die kennis ook wordt toegepast. Maar wij geloven wel dat kennis en grondig aanleren daarvan, dat een hele belangrijke basis is, juist omdat kinderen die dat misschien niet ook van thuis meekrijgen, dat op school moeten krijgen, op een gestructureerde manier. Ja,
ja, maar het meest ver van gaande vorm van het ontwikkelingsgericht werken is Agora. Als er ergens kennis wordt opgedaan door leerlingen, is het binnen Agora. Kinderen maken in hun challenges veel diepgaandere onderzoeken en gaan echt op pad, gaan soms zelfs op reis om een deel van die kennis op te gaan halen. En dat is een veel breder perspectief, maar dat is een heel vergaande vorm. Die vooral in het VO nu, zijn nu 40 Agora-scholen die op die manier werken. Waar de inspectie ook in het VO ook helemaal achter staat. Maar dat is, tuurlijk is daar dus de bandbreedte van het curriculum moet er sowieso zijn. Maar dat is het minimum.
Ja, nou en even aansluiten op wat Oscar net zei, misschien is het goed om nog een keer te benadrukken dat wij vooral op wereldoriëntatie hebben ingestoken. Omdat we merken dat dat op de scholen erg weinig aan bod komt, hè, tot wat meer aan bod komt. Maar dat het wereldoriënterend onderwijs vaak nog tekort schiet. Hè, dat we ook zien hoe we vakken mooi kunnen integreren. We hebben het net over het lezen gehad, over het begrijpend lezen. Als kinderen meer kennis hebben, nou, dan zien we dat het lezen makkelijker gaat. Maar we zien ook de interesse. Ja, en we zien dan ook weer in toepassen, op het moment dat kinderen die kennis hebben, ja, wat een mooie en leuke dingen daaruit ontstaan. Hè, als wij, en dan krijg je ook het stukje ontdekken en experimenteren, maar wel op een kennisbasis die kinderen al hebben, waardoor ze in eerste instantie het gaan toepassen op de manier waarop ze het hebben aangeleerd, maar ook dat ze verbanden gaan zien. Hé, maar dat heb ik op die manier, heb ik dat daar gedaan. Wat heeft dat te maken met een thema wat ik al eerder heb gehad? Hè, wij leren in ons thema over hoe planten groeien en bloeien en hoe dat te maken heeft met zonlicht. Maar hoe zat het ook weer met die seizoenen? Oh, maar dat hebben we eerder, toen wij het over de planeten en de aarde en het zonnestelsel hadden, hebben we dat aangeboden gekregen. Hoe kunnen we die kennis weer gebruiken om hetgeen wat we nu nodig hebben en uit moeten voeren, hè, om dat ook weer toe te passen. Dus die verbanden leggen, dat willen we kinderen graag aanleren. En hè, dat toepassen, dat doen ze op allerlei verschillende manieren. Wij zeggen ook van onze creatieve lessen, zet die ook in om die kennis weer te gebruiken die ze hebben. Ja, dan zie je de meest mooie kunstwerken ontstaan waar kinderen van alles over kunnen vertellen. Hè, ook in onze kleutergroepen, daar hebben we altijd een themahoek zitten, passend bij het thema waar we mee bezig zijn. Nou, in de tijd dat zij het hadden over ridders en kastelen, nou, dan gaat nog steeds die jurk aan omdat ze de jonkvrouw of de prinses willen zijn. En dat ridderpak gaat ook weer aan. Maar ze weten wel wat een ridder is en wat die ridder doet. Dus het spel wordt anders. Het blijft fantasiespel. Maar het is wel gebaseerd op kennis die ze hebben meegekregen.
Ja, misschien wel goed om hierbij één dingetje te noemen. Eén aspect van RFC dat ik hier echt wel heel belangrijk vind is, het is echt een cumulatief curriculum. Dus het curriculum is, we hebben het ontworpen vanuit groep 8, maar helemaal terug tot groep 1. En bijvoorbeeld bij Petra op school en alle andere NKC-scholen, weet dus ook de docent van groep 1, van de kleuters, weet ook de gehele leerlijn tot en met groep 8. En andersom. Dus je kunt constant inspelen op wat is er eerder gebeurd en wat gaat er nog gebeuren. En de thema's komen ook ieder jaar weer terug, dezelfde thema's, op een dieper niveau.
Ja, ik wilde eventjes, want we zijn een beetje in het proces gekomen van hoe bouw je dan zo'n curriculum op en hoe bied je dan vervolgens dat ook aan? We hebben het SLO al even genoemd, maar het SLO krijgt een opdracht van het ministerie om een kerndoelen te maken voor het basisonderwijs of voor een specifiek vak voor het voortgezet onderwijs. Met experts uit de scholen wordt gekeken hoe gaan we dit vakgebied aanbieden, welke doelen moeten erin, wat moet er worden aangepast. En uiteindelijk wordt er een programma vastgesteld van aan deze doelen moet voldaan worden. En dat is de aanbodskant. En de inspectie controleert vervolgens aan de andere kant, als scholen daarmee aan de slag zijn gegaan, hoe ze dat doen. En de inrichtingen, hoe ga je dat aanbieden, dat ligt bij scholen. Dat is even in grote lijnen de taakverdeling zoals we die hebben. Dat is dan denk ik voor de luisteraar ook goed om dat helder te hebben. En we hoorden al van jullie rondom het kenniscurriculum. Jullie zijn vanuit SLO dat gaan uitsplitsen naar kleinere stappen. En dat opgebouwd in wat gaan we dan in groep 1 doen, wat gaan we in groep 2 doen, groep 3. Helemaal tot en met groep 8, dat alles voorbij komt. Maar dat is een beetje het proces. Maar zou dat proces ook nog, zijn er nog stappen waarvan je zegt van nou, maar als we dat nou eens in Nederland, even op die schaal, in je klas of in je school kun je natuurlijk die inrichting verbeteren. Maar zouden we op Nederlandse schaal daar ook nog verbetering in kunnen aanbrengen?
Ik zou in die zin niet graag in de schoenen van het SLO staan, want enerzijds heb je wel veel invloed, anderzijds hebben ze zo'n brede opdracht, moeten ze zoveel partijen rekening houden, ja, dat je eigenlijk hoe dan ook gaat eindigen met een enigszins algemeen breed en ook vaag curriculum. Om even één voorbeeld ook erbij te noemen, want we zeggen het heet het algemeen, maar ik pak gewoon even een willekeurig kerndoel uit de huidige lijst kerndoelen, die trouwens uit 2006 komt. Er is een vernieuwing ook aanstaande. Ja. Bijvoorbeeld kerndoel 7 voor Nederlands is de leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. Ja, dus dan is de vraag ook even wat voor informatie en wat voor teksten. En ieder kerndoel roept zo eigenlijk heel veel vragen op om te specificeren. Dus wij denken dat het heel goed werkt en daar zijn ook behoorlijk wat onderzoeken naar die dat laten zien, om dat veel verder te specificeren.
Ja, en dan is echt de vraag, moet je dat dus allemaal gaan vastleggen? Of is daar dus ook de ruimte voor de leraar en voor de school? Ja. Hebben zij niet een land als Finland, waar bijvoorbeeld gewoon een landelijk curriculum wordt neergelegd, alhoewel dat ook best open en breed is. Hè? Dat is ook niet zo heel gedetailleerd. Want daar is ook vooral het perspectief wat daar heel belangrijk is. De leraar staat centraal. De leraar heeft de regie. De leraar is degene die het vertrouwen krijgt. De leraar bepaalt hoe die dat in zijn eigen klas doet ook.
Ja, wij denken dus, Mini, helemaal mee eens. En wij denken dus dat de manier om de regie te pakken als leraar, ik ben ook wel benieuwd, Peter, of jij daar dat kan vergelijken, zeg maar, voor NKC en dat de manier om de regie te pakken is juist om heel helder te hebben wat de kennisdoelen zijn en ook daar een heel heldere lijn in te hebben. En vervolgens op basis daarvan de lessen te ontwerpen.
En Mini, ik denk dat we daarin het heel erg eens zijn met jou. Want hè, dat gaat echt ook over de rol die de leraar kan spelen. Ja. En als de leraar zich weer veiliger voelt en vertrouwder raakt met het ontwerpen, ja, dan denk ik dat we heel veel kunnen bereiken. Hè, en dat zien we ook bij ons, bij het Nederlands kenniscurriculum. Wij bieden kennisdoelen aan. Dit is een thema. Dat thema duurt 5 weken. In 1 week heb je een aantal kennisdoelen. Jij gaat zelf de kennisdoelen clusteren. Welke doelen kan ik bij elkaar voegen, zodat ik daar een mooi lesdoel van kan maken en dat ik daar een prachtige les van kan maken? Hoe jij die les vormgeeft, dat is aan jou. Want jij hebt op dat moment een groep kinderen voor jouw neus zitten die jij het beste kent. En jij weet hoe het zit met de exclusieve functies. Jij weet hoe het zit met de Nederlandse taal. Jij weet hoe het zit. Hè, noem het maar op. En dat is wat we willen. Hè, ga niet uit op wat je hoort van anderen, wat de mening van jouw buurvrouw of buurman is, en dat je denkt, oh, dat is best een slim persoon, laat ik dat ook maar aannemen. Nee, op het moment dat jij zelf de kennis hebt, kun jij ook je eigen mening vormen en kun je meepraten. En dat is wat we alle kinderen gunnen, en vandaar weer die kansengelijkheid. En dat zien we zo mooi op onze school. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je achtergrond is, wat je van thuis uit hebt meegekregen. Op het moment dat jij hier op school participeert, dan kun jij meepraten en je eigen mening vormen. En dan kun je later handhaven in de maatschappij.
Maar volgens mij is dat toch ook wat alle scholen aan het doen zijn. Ik zie hier niet zoveel nieuws in, als ik heel eerlijk ben. Er zijn veel meer van dit soort programma's ook, hè? Kijk naar JELO. Kennen jullie JELO?
Ja,
ik weet het ook. Ook gedaan. Als we kijken naar het IPC, kennen jullie het IPC-curriculum?
Ja, van horen. Ik heb er zelf nooit mee gewerkt.
Het is international curriculum, of primary curriculum. En daar wordt ook gewoon vanuit thema's gewerkt en heel breed ingezet. En van daarin wordt, ja, zeg maar, alle vaardigheden en skills worden daarbinnen ontwikkeld. Wordt alle kennis ook op die manier. En daarin wordt al heel veel staat al vast. Maar er is ook veel ruimte voor scholen en leraren zelf om dat in te vullen. Dus ik zou dat wel eens naast elkaar willen zien. Wat jullie dan werkelijk nu aan nieuws aan het toevoegen zijn.
Wij hadden een school die werkte met JELO. Hè, en die hebben toch bewust voor het NKC gekozen. Omdat het echt meer uitgaat van de leerkracht die het gaat bepalen. De leerkracht die het gaat maken.
Volgens mij is dat bij JELO toch helemaal het geval. Is er alle ruimte. Juist, helemaal. En we hebben het in Noordwijk, de Noordwijkse school. Die heeft dat ook op die manier hun onderwijs ingericht. Hebben daar weer een eigen concept van gemaakt ook. Dus dit gebeurt op heel veel plekken al.
Leuk om een keertje daar verder over te praten. En ook dan kunnen we graag wat laten zien van het NKC.
Ik wil inderdaad heel even ingrijpen, omdat ik denk ik ook voor de luisteraar op een gegeven moment misschien iets te veel een te gespecificeerde discussie wordt. IPC en JELO hoor ik voorbij komen. Wat ik zal doen, in ieder geval even linkjes plaatsen naar informatie daarover in het tekstje bij deze podcast, zodat de luisteraars dat ook even kunnen nazoeken. Maar er zijn dus internationaal ook voorbeelden. We hoorden Finland al voorbij komen, Mini. Heb jij nog een ander voorbeeld van een land waarvan je zegt, Mini, daar zouden we eigenlijk eens moeten kijken hoe ze het daar doen, want dat zou een mooi voorbeeld kunnen zijn voor hoe wij het hier misschien nog anders of beter kunnen doen.
Kijk, de Scandinavische landen in zijn algemeenheid, hè, daar waar iedereen nu ook het er wel steeds over heeft, al jaren. Finland is natuurlijk een liggend voorbeeld geweest. Sommigen zeggen, ja, maar die zakken nu op de PISA-race. Nou, dan kun je wel even denken van, misschien komt het ook omdat de anderen beter worden. Maar het is gewoon zo vanuit een ander perspectief opgebouwd. Dat is gewoon het wezen. En dat is ook waar we bij de taskforce voor gaan. Dat je de kinderen echt aanbodgericht bezig bent, dat is gewoon echt wel jammer. Want dat is heel beperkend. En ook beperkend voor leraar. We hebben het straks, had je het al even over de kleuters. Maar die kleuters werken altijd al zo.
Dat zien wij wel echt niet, hoor. Dus de kleuterdocenten waren altijd al bezig met hun lessen ontwerpen.
Ja, maar wij zien maar dat die ook voorheen op de inhoud, tenminste, ja, nou goed, ik ben natuurlijk van de lichting, de klos.
Ik ook. Dus wat dat betreft kan ik helemaal met jou meepraten, Mini. En hè, hoor ik wat jij zegt en herken ik het. En als, ik moet ook zeggen, als ik kijk hoe de mensen in de kleuterbouw werken, dan zie je dat ze dat al heel erg gewend zijn. En dan zie je dat zij ook hè, dat thematisch werken, dat ontwikkelen, ook daadwerkelijk het meest in de vingers hebben.
Ja.
En dan zie je ook dat mensen in hogere groepen, dat die dat meer kwijt zijn geraakt en niet aangeleerd hebben gekregen. En dan ook nog even op jouw opmerking van het bestond al en hè, er zijn toch dingen als nou, de voorbeelden die je net noemde. Eens, hè, er zijn natuurlijk al methodes die veel uitgewerkt hebben en waar, ja, waar mensen mee aan de slag kunnen. Maar het is en blijft een methode, hè, waar al toch veel meer uitgewerkt is. Nou, daarvan zeggen we, dat is de kracht. Dat zien we inderdaad in het kleuteronderwijs, dat herkennen we. En dat is hetgeen wat we ook voort willen zetten naar die hogere groepen toe.
Ja, en een groot verschil is denk ik wel, hè, dat we voorheen zagen bij, ook bij de kleuterklassen, dat daar worden wel, wordt misschien wel thematisch ontworpen, hè, maar dat zijn vaak thema's die niet zo uitdagend zijn nog qua kennisinhoud. En wij denken dat dat best een veel hoger niveau al mogelijk is bij de kleuters.
Dat ligt aan de juf natuurlijk, hè?
Nou ja, of aan een heel duidelijk curriculum waarin je ook weet, hey, de thema's die en de kennis die aan bod komt, die wordt weer verder opgebouwd, hè, in de volgende jaren. En juist die kleuterjaren, die zijn daarin heel belangrijk. Dan wil ik ook wel even, Wim, op jouw vraag daarin haken. Dus bijvoorbeeld in Amerika heb je allerlei verschillende curricula. Maar onder andere scholen die werken met core knowledge curriculum, wat eigenlijk voortkomt uit de gedachtegoed van E.D. Hirsch. Dat is iemand die wij ook heel erg betrokken bij de opbouw van het NKC, ook letterlijk betrokken in advies. Iemand die ook heel erg zag, hey, die kansongelijkheid heeft heel erg te maken met het verschil in algemene kennisbasis. Heel mooi en krachtig omschreven in zijn boek Why Knowledge Matters. En bij die core knowledge curricula scholen zag je bijvoorbeeld afgelopen jaar een eerste wat langere studie naar het effect van scholen die daarmee werken. En dan zie je dat de kinderen die vanuit de kleuterjaren minimaal 4 jaar werken met zo'n core knowledge curriculum, een enorm voordeel hebben op met name begrijpend lezen, maar ook wiskunde en ook science. Met name zag je ook dat de kinderen van een lage sociaal-economische achtergrond bijna geheel het gat konden inhalen, de achievement gap met de kinderen van een hoger sociaal-economische achtergrond. Ja, dat zie je bijna nooit. Dus een paper van Grismer en anderen uit 2023. Dus dat is wel een leuke om ook in de links te zetten.
Dat zal ik ook niet ontkennen, hè? Want er moet gewoon heel veel bij. Die kinderen hebben gewoon, die moeten echt ondergedompeld worden. Maar die moeten ook nog veel breder en veel meer en veel dieper ondergedompeld worden. Omdat heel veel basis er gewoon niet is. Maar de andere kinderen die dat wel al van thuis hebben, die gaan daar veel sneller doorheen. Je hebt gewoon veel meer differentiatie nodig om het ook voor iedereen interessant te blijven maken.
Ja, grappig genoeg zien wij dus juist dat ook die kinderen juist heel erg goed kunnen aanhaken bij de thema's. Omdat het gewoon hele uitdagende, rijke thema's zijn. Dat zag je in die studie trouwens ook. Ook die kinderen hebben dan een voordeel van zo'n curriculum. Dus het is, dat kennisrijke geeft ook iedereen voordeel. Ja.
Ja, kijk, en als we kijken in Nederland, investeren op de VVE-programma's, hè, want daar heb je het dan vooral ook over. Ja. En dan is met 4 jaar beginnen ben je gewoon al te laat. Eigenlijk moet je dus echt vanaf 2 jaar moeten ze allemaal in zo'n VVE-traject zitten. Ja. En die VVE-programma's, ja, daar kan je ook nog van alles van vinden. Want dat kan ook allemaal nog veel beter, veel intensiever. En dat moet ook gewoon. Want daarmee voorkom je ook dat een kind de basisschool binnenloopt met een grote achterstand.
Ik wilde voor de luisteraar heel eventjes VVE toelichten, want zo'n afkorting, hè, dat is voor de onderwijsmensen misschien heel helder, maar niet voor iedereen. Hè, dat gaat om voor- en vroegschoolse educatie. Hè, dus echt voordat je groep 1 binnenwandelt, al in kennis opdoen, ervaringen opdoen, leren. Wat je misschien van thuis uit niet altijd meekrijgt, maar zorgen dat je met een rijke kennisbasis ook die basisschool binnenstapt.
We willen het graag doortrekken, ook het NKC, naar VVE-leeftijd. Ja. Dus dat daar wordt aan gewerkt. Ja.
Nou, en ik wilde nog op Mini reageren, hè, wat jij zegt van het is ook het is afhankelijk van de leerkracht die voor de groep staat. Kijk, en dat willen we ook gaan proberen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Dus hoe ook de werkwijze is, op het moment dat je met het NKC gaat starten, hè, je krijgt aangeleerd van nou, hoe kan ik dat op een meest succesvolle manier doen? Maar het is ook heel erg gebaseerd op die samenwerking. Te kijken waar ligt de expertise van de ene leerkracht, waar ligt de expertise van de andere leerkracht. En hoe kunnen we elkaar daarin vinden? En hoe kunnen we elkaar ook omhoog helpen? En heb jij daar wat meer moeite mee? Nou, dan spring ik bij. Dus op die manier willen we ook niet alleen de kennis bij die kinderen verhogen, maar ook de kennis en de expertise bij de leerkrachten zelf verbeteren.
Ja, ja, wat mij opvalt in dit gesprek vooral, hè, even terug naar Bista. Die heeft het over subjectivatie en die heeft het over socialisatie en over kwalificatie. We hebben het nu eigenlijk voortdurend over kwalificatie. Maar Bista heeft dat niet voor niks als laatste genoemd. Want er gaan er gewoon twee zaken aan vooraf die zeer essentieel zijn. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie daarin zitten.
Ja, nou, dat is wel, daar hebben we natuurlijk ook wel een idee over. En wij denken eigenlijk dat juist die kwalificatie, als we in termen van Bista praten, maar eigenlijk ook gewoon het beheersen van de inhoud, dat gebied, dat voor een veel groter deel ook vooraf gaat aan bijvoorbeeld iets als motivatie en ook aan dus de sfeer in de klas. Hè, op het moment dat jij iets goed kunt en goed beheerst, ja, dan raak je erin geïnteresseerd en gemotiveerd. En het omgekeerde is vaak een beetje een lege huls. Je kunt kinderen wel leuk activeren, vaak, of een leuke werkvorm. Maar als dat verder inhouds- en betekenisloos is, dan levert dat een marginale winst op. En vaak meer winst voor de kinderen die toevallig vanuit thuis al bepaalde kennis hadden. En dan daar prima uit de voeten kunnen. Wij zeggen juist, hey, als je begint met misschien meer die kwalificatiekant, En goede kennis opbouwen, ja, dan bereik je dat leerlingen ook gemotiveerd raken en zijn die andere twee aspecten ook makkelijker te bereiken.
Ja, nou, daar ben ik het dus echt niet mee eens.
Nee, dat moet ik al.
Wetenschappers ook wel, hè. Ja, nee, we hebben het nu over Bista, Jelle Jolles, zijn er zoveel.
Bista is geen wetenschapper, hè. Dat is een filosoof die nadenkt over...
Filosoof, oké, dat kan.
Maar kijk bijvoorbeeld naar Daniel Willingham, die er heel veel over heeft geschreven en over gepubliceerd en onderzocht. Ja, daar zie je gewoon dat in alle onderzoek dat blijkt, gestructureerd kennisaanbod dat in eerste instantie docent gestuurd is, werkt ook vanuit een heel simpel cognitief aspect.
We hebben geen discussie over of de docent daar een belangrijke rol in speelt. We hebben een discussie nu over waar begin je?
Ja, ik zeg dus, je begint eigenlijk bij de docent op een gestructureerde manier. Want als een leerling nog weinig kennis heeft, dan is het om dan direct bijvoorbeeld vanuit de leerling onderzoekend kennis op te doen, leidt onherroepelijk tot cognitieve overbelasting. Veel makkelijker is het om het in stappen vanuit de docent te beginnen aan te leren, de begeleiding geleidelijk af te bouwen en dan tot die rijke toepassingen te komen en het misschien ontdekken, ja, en onderzoeken.
Dan kom ik toch weer als mijn kleuterjuf vanuit dit, ik heb daar maar tot 85 in die groepen gedraaid, daarna allemaal andere dingen gedaan. Maar kinderen, kleuters komen allemaal heel onbevangen en gemotiveerd die school in. Die zijn helemaal blij en als je daar een rijke omgeving van maakt, zo'n lokaal op een mooie manier hebt ingericht, waar kinderen gewoon de ruimte krijgen om datgene te gaan kiezen en doen waar ze zich ook veilig bij voelen, ja, dan gaat het vanzelf stromen. Als leerkracht goed naast gaat staan en goed observeert, ja, en denkt van hé, maar nu zie ik dit, dus moeten we zorgen dat er nu dat komt, ja, dan...
Dat kan toch allebei heel mooi naast elkaar?
Ja, maar volgens mij begint het daarmee.
Als gespreksleider ga ik denk ik toch even vast dat we er op dit moment er niet uit gaan komen met elkaar. En ik wilde ook nog twee andere vragen even stellen. Dus ik ga deze even voor nu even parkeren. Maar nogmaals, ik kan alle gegevens uitwisselen als jullie dat willen. En dan staat er nog een hele mooie discussie te wachten, denk ik. En ik wil eventjes eigenlijk naar twee dingen nog. En het eerste is, even vanuit, hey, ik ben docent. Ik luister nu naar deze podcast en ik denk, ja, ik wil eigenlijk wel met mijn curriculum aan de slag morgen. Hè? Ik kan de SLO-doelen downloaden of de documenten die er richting mijn... Hè, ik geef zelf natuurlijk les in de HAVO, VWO, bovenbouw. Ik kan daar mijn eindexamenprogramma's bijpakken, maar hoe ga ik nou morgen hiermee aan de slag? En wat kan ik morgen nou als eerste gaan doen, Petra?
Als je met het NKC aan de slag wil, dan zeggen we, neem contact met ons op. Want dan gaan we je echt in de stappen meenemen hoe je het meest succesvol met het NKC aan de slag kunt. Hè, want als wij kijken naar curriculum, dan zeggen we sowieso, zorg dat je zicht hebt op je curriculum, weet wat leerlijnen zijn, kijk wat passend is, ga er niet klakkeloos van uit dat ze zeggen, dit moet in groep 5 behandeld worden, dat het ook in groep 5 behandeld moet worden. Hè, maar dat is voor het curriculum in het algeheel, wees kritisch op wat je doet. Wil je met het NKC aan de slag, dan zeggen we, nou, neem contact op met ons, dan gaan we jou meenemen in de stappen. Hoe doe ik dit succesvol? Hoe kom ik er zelf wel over te weten? En hoe kan ik met heel veel enthousiasme prachtige lessen maken? Want ja, dat is gewoon waardoor ik er zo enthousiast over ben en er zo achter sta. Omdat ik zie wat het met mijn collega's doet. Hè? En dat is echt hard werken. Dat is echt wel moeilijk. Het is je vak goed leren om die lessen goed te maken. Maar ook hoe ze er staan. En op het moment dat dat gelukt is en die kinderen aan hun lippen hangen en hè, dan ouders in de klas komen, denken nog iets te komen vertellen en dan aangevuld en gecorrigeerd worden door hun eigen kinderen. Ja, daar geniet ik van.
Ja, een kleine aanvulling, helemaal mee eens. En ik denk als je zelf vanuit de kerndoelen als team een eigen curriculum verder wil specificeren, dan sta je voor een enorme klus. Hè. Het heeft ons 3 jaar wekelijks een hele dag met een flinke ontwikkelgroep van 20 docenten gekost om dat helemaal uit te splitsen en op te bouwen en de theorie erbij te pakken en om dat cumulatief te maken en een mooie lijn in te krijgen. Dat is gewoon ontzettend veel werk. Dus om dat helemaal zelf te doen, ja, dat gaat een heel lang proces worden. Maar goed, die stap hebben wij in ieder geval al gemaakt. Dus je kunt ook direct daarop op inhaken.
En ik ga even naar Mini. Wat zou jouw tip zijn aan mij om morgen met mijn curriculum op een goede manier aan de slag te gaan?
Nou ja, je hebt al gehoord dat ik hier best wel mee worstel gewoon. Kijk, natuurlijk moeten die leerlijnen bekend zijn en het curriculum moet bekend zijn. Maar blijft voorop staan voor mij dat je vooral ook kijkt naar en observeert van wat hebben deze kinderen nodig van mij in deze groep op dit moment. En dat kan heel divers zijn. En de ontwikkelingsniveaus van kinderen lopen in jouw groep altijd heel veel uit elkaar. En dat is misschien wel een stukje van het curriculum wat op dat moment voor een aantal kinderen helemaal nog niet van toepassing is. Maar voor een andere groep wel. Dus het is gewoon wel fijn om een houvast te hebben. Zodat je weet waar moet het eigenlijk naartoe. En waar sta ik? En wat is een logische volgende stap? Dus het is als hulpinstrument prima. Maar vooral ook, nou ja, dan blijf ik toch even bij mijn socialisatie en mijn persoonsvorming van kinderen. Want dat is wel een hele belangrijke opdracht voor het onderwijs.
Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk danken voor jullie bijdrage voor deze discussie. Ik hoop dat de luisteraars ideeën hebben opgedaan over hoe belangrijk is kennis, hoe kijk je daar zelf tegenaan. Want we merken ook in dit gesprek, je kunt op allerlei manieren dat aanpakken en aanvliegen. De verschillende boeken, websites, programma's, curricula die genoemd zijn, die zal ik netjes in de beschrijving bij deze aflevering doen. Dan kun je daar als docent of als onderwijsgeïnteresseerde nog helemaal induiken. En nogmaals dank voor jullie aanwezigheid in deze podcast.
Ja, hartelijk dank.
Bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan en dank voor de uitnodiging.
Ja.
En luister zeker volgende maand, dan gaan we met SLO onder andere kijken naar het stukje burgerschap. Hè, welke rol hebben we als democratische burger in de maatschappij? Het stukje beelddoen waar het een paar jaar geleden over ging. Hoe gaan we dat stukje doen in het onderwijs naast wat we aan kennis of inhoud wellicht moeten aanbieden? En we hebben vandaag al gezien, daar zit best wel een raakvlak in. Dus wellicht dat kennis daarvan zelf ook wel weer een rol in gaat spelen. Maar dat horen we volgende maand. Ja, en ook jij luisteraar, dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je, dit moeten meer mensen horen? Dan kun je ons helpen door de podcast te delen op social media of in je eigen netwerk, in je eigen school of richting andere mensen die van onderwijs houden. En wat je ook kunt doen is in je podcast-app ons een aantal sterretjes of een beoordeling geven of een recensie schrijven. En want hoe meer positieve beoordelingen, hoe hoger wij in het algoritme van de verschillende podcast-apps komen te staan. Dus Apple Podcast, Spotify of je eigen podcast-app. En binnenkort ook zelfs op YouTube Music heb ik voorbij zien komen. Dus waar je ons ook tegenkomt, laat een positieve recensie achter, deel hem. En volgende maand zien we je heel graag weer terug.